Dus wat heeft het te maken met eensgezindheid? Dan moet je dus niet hoogmoedig, niet trots zijn. Daarom geef ik ook die voorbeelden. Wat een onzin, 70 schoenen, waarom niet dit, waarom niet dat? Weet je, hoogmoedig is gewoon je eigen weggaan. Zo van, ik vind dit belangrijker. Ik wil zeggen, nee, wacht even. Degene die het organiseert, ik voeg me en ik ga meedoen. En dan geniet je er ook van. Je staat gewoon, weet je, we moeten gewoon bescheiden zijn. En niet afgaan op je eigen inzicht. Je moet wel scherp blijven. Wat gebeurt er? Is het goed of is het niet goed? En op het moment dat je met elkaar afspreekt, dit gaan we doen. Dan is het ook belangrijk om met elkaar eensgezind hetzelfde te gaan doen. Om hetzelfde inzicht te krijgen. En dat is een kunst, hè. Ga eens met 10 mensen iets organiseren. Om daar een eenduidig iets uit te krijgen. Om een visie neer te zetten die je met elkaar gaat volgen. En dat betekent dan buigen. Dat je zegt, nou weet je, ik vind dit wel belangrijk. Maar met elkaar spreken we dit af en hier gaan we voor. Eensgezind. Maar eensgezindheid hoeft niet altijd goed te zijn. Want het hangt van de bron af. En ik kijk allereerst naar de eensgezindheid. De allereerste keer dat het heel duidelijk vermeld is in de Bijbel. Dat is Genesis 11. En de mensen op de aarde die denken van, wacht eens even, we komen er steeds meer. En als wij willen zorgen dat we macht uitoefenen, dat we sterk worden, dan moeten we eensgezind zijn. En er staat er van, ze zeiden tegen elkaar, laten we, de volgende vers. Ze wilden een stad bouwen, ze zeiden waarom, dat zal ons beroemd maken. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Dat is slim, hè? Dus je wordt beroemd, je raakt niet verspreid, lekker bij elkaar, gezellig. En daar staat er in vers 6, dat God die kijkt naar beneden, zegt, dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Kun je voorstellen dat je eensgezind bent. Eén volk, allemaal dezelfde taal. Dus dit is het begin. Dus alles wat ze nog van plan zijn, ligt binnen hun bereik. Wow. Zie je eensgezind. Even los van wat je bron is. Als je eensgezind bent, ligt alles binnen je bereik. En dan zegt God van, laten we naar hen toe gaan. En spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Dus God die zag dat. Denk, hey, als ik naar de mens kijk en ze zijn er staan eensgezinde dingen te doen, dan moet ik spraakverwarring brengen. Dat voorkomt dat ze te machtig worden. En waarom was dat belangrijk? Want ze wilden beroemd worden. Het ging om hun eigen inzicht. En ze wilden niet verspreid worden. Op elkaar, met een kluitje, niet verspreid. Dan konden ze maken wat ze wilden. Dus als je eensgezindheid hebt met een verkeerde doel, met een verkeerd doel. En God ziet het uit de hemel. Dan zie je hier van God die zegt, ik breng een spraakverwarring. En in plaats van groei, zie je zelfs dat het allemaal in partjes gaat. Kun je je voorstellen, je bent een huis aan het timmeren. Je hebt nog een paar mensen bij je. En je vraagt aan iemand, mag ik een hamer? En dat doe je al jaren. En diegene die geeft je een nijptang. Dan zeg je, nee, ik vraag een hamer. Ik vraag geen nijptang. En diegene die begrijp je niet. Die heeft je altijd begrepen. Oké, je hebt nog een timmerman bij je. Dan zeg je, mag ik? Een hamer. Maar die geeft je een niet-tang. Hij zegt, nee, ik wil niet een niet-tang, want ik moet niet nieten, maar ik wil hameren. Dus weet je, ergernis ontstaat. En ik kom thuis en zegt s'avonds, zegt de vrouw, weet je, de volk kan niet meer timmeren, joh. Dat wil gewoon niet. Ik ga mijn eigen gang. En uiteindelijk gaat iemand zijn eigen gang. En je zag ook daardoor verspreiding. Dat was de eerste keer. De hang naar eenheid. De hang naar eensgezindheid. Waardoor je ontzettend machtig kunt worden. En dat zag God, omdat er op verkeerde gronden gestoeld was. En dan zie je verspreiding. De tweede keer, dat is heel mooi, dan komt God, of de tweede, verderop duizenden jaren later, komt God weer op deze aarde. Dat is in Handelingen 2. En in Handelingen 2 wordt de Heilige Geest uitgestort. Dus Gods Geest komt op deze aarde. En de mensen die elkaar niet verstonden, die gaan elkaars vreemde taal verstaan. Ze van, hé, hoe kan dat? Ik versta die Jood in mijn eigen taal. Ze spraken in tongen, in vreemde klanken. Dus God die herstelt Babel. Hij herstelt die vloek om de mensen uit elkaar te halen. En wat zie je dan? Is dat één van taal, één van klanken, ze gaan elkaar begrijpen. Dan ontstaat een enorme bekeringsgolf. En we kijken wat deze mensen gaan doen. En dan lees ik Handelingen 2 vers 46. Dus dat elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered willen worden. Wat mooi, hè? Het is een eenheid, hè? Ze waren eensgezind, samen in de tempel. Hè? God aanbidden, de eerste opdracht voor ons als mens is God liefhebben boven alles. Dus God staat centraal. En het effect is dat je naar elkaar gaat omzien. Hou van je naast als van jezelf. Hoe is dat? Gods geest in je komt wonen. Dan ga je Gods liefde ga je proeven. Je gaat het aan God teruggeven, aanbidding. En je gaat het ook uitdelen aan elkaar. Dat is wat er gebeurt, eensgezind. En als je dat doet, dan zie je dat God geeft groei. Dus de aarde, in plaats van verspreiding over de hele aarde, dagelijks worden mensen gered. Dat is een oproep voor ons als gemeente. En voor elke gemeente om eensgezind te zijn in deze gemeente. Om eensgezind te zijn tussen kerken. Om eensgezind te zijn internationaal. Te herkennen. Hey, er zijn mensen die volgen Jezus. Anders maken, doen dingen anders dan wat ik gewoon ben. En God gaat gewoon toevoegen op allerlei verschillende plaatsen. Daarom is het belangrijk om doelgericht te zijn. God te aanbidden. Elkaar liefde te geven. Eensgezind. Dan mag je bouwen onderling aan relaties aan je eigen gemeente. Ik lees 2 hoofdstukken verder, Handelingen 4. Petrus en Johannes hebben net een zwaar verhoor gehad bij de kerkleiders van destijds. En ze zijn weer vrijgelaten en dat delen ze met de leerlingen, met de discipelen. En dan zie je in Handelingen 4. Vers 24. Toen de leerlingen dat horen, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. En dat is een enorme lofprijs van God wie hij is. En ze proclameren Gods beloften en het is voorspeld. Heer, u hebt het voorspeld en het gebeurt. En want ze voelen de dreiging om zich heen, want Petrus en Johannes die waren vrijgelaten, maar op het nippertje. Want eigenlijk hadden ze Petrus en Johannes graag te grazen genomen, maar ze durfden niet. En dan bidden ze niet van: Heer, neem die dreiging weg. Ze zeggen: Heer, let u op die dreiging, maar geef ons de vrijmoedigheid. En dan staat in vers 29, wel nu Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en het teken en de wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Dat is mooi, hè? Eensgezind God aanbidden. Eensgezind Gods belofte proclameren. En je bidt voor vrijmoedigheid. Hier, God, let u op hun dreigementen, maar geef ons maar vrijmoedigheid. En wat ontstaat er? De plaats waar ze waren, die begon te bewegen. Op de plek het huis begon te bewegen. Dan kun je je voorstellen dat zou gebeuren. Dat God in feite zei: weet je, je bent hier, ga er maar uit. Ga maar naar buiten, want ik ben met je. En dat zie je ook, hè? Ze werden vrijmoedig. En ze spraken over wie Jezus voor hun was. Dat is mooi, hè? Eensgezind, als het op jezelf gericht is, dan komt God. En die geeft verwarring. Eensgerichtheid die van God komt, de Heilige Geest. Geeft onderling liefde naar God, liefde naar elkaar. Daar willen mensen bij horen. En dan mag je bidden: Heer, geef ons vrijmoedigheid om te gaan. Is dat niet wat we nodig hebben? Dat is de geest van God. We willen nu een interview houden met Paul, die ook is gegaan. Want we zien Paul die gaat elke keer uit de vinkhuizen. En Paul die zal iets vertellen aan de hand van een interview van: en waarom doet hij dat en hoe is hij hiertoe gekomen?
We hebben eigenlijk in de afgelopen conferentie een aantal zendingsechtparen mogen interviewen over het werk wat ze gaan doen, of al doen. Misschien kunnen die ook even gaan staan als ze aanwezig zijn, dat de gemeente ook weet van. Dat zijn Jonathan en Helene, die gaan naar, Azië. Goed dat u dat weet. Ik zou zeggen, spreek ze een keer aan en dan kunt u meer over al horen. En Martin en Jeanette, die gaan naar Afrika. En daar zie ik nog Peter, die naar Thailand gaat met zijn vrouw Kelly. En dan weet u dat. Deze helden gaan dus op pad. Maar ook vandaag, mag best nog klap worden. Maar ook in deze ochtend staat een zendeling, centraal, Paul. Paul, kun je misschien kort... Dan ook heel kort eerst delen van wat je eigenlijk doet, voor de mensen die dat niet weten.
Yes. Ik werk bij Athletes in Action, en dat is inderdaad een zendingsorganisatie. En mijn main taak is in Vinkhuizen eigenlijk met kinderen en tieners sporten. En ontwikkeling van materiaal wat je kan gebruiken in een wijk om mensen over Jezus te vertellen.
Ja, ja. En dat doe je verder fulltime, dacht ik, hè?
Ja, ja. Klopt.
En kun je misschien kort delen hoe je daar toe bent gekomen, dat je dat bent gaan doen?
Ja, heel wat jaren geleden, toen stond ik op het punt om mijn studie af te ronden. En toen was de grote vraag, wat nu met mijn leven? Toen had ik de kans om naar Albanië toe te gaan, waar ik al jaren elk jaar naar terugging. Om daar te kijken of ik daar kon profvoetballen. Vanuit een zendingsorganisatie. Of de andere optie was, ik blijf in Nederland en dan ga ik sportsministry opzetten. Dus toen heb ik echt de tijd voor apart gezet, gezocht naar wat God wilde. En toen kwam er toch uit van, mijn plek is hier in Nederland. Gedacht, dan ga ik dat mooi doen. Dan ga ik dan ook echt mijn eigen kant op. Ik had al heel lang ook dingen met AJA gedaan, maar ik dacht, het moet anders. Ik had stage in Amerika gelopen. Vanuit daaruit zou ik dat dan gaan doen.
Mm-hmm.
Dus.
En zoals je dat proces opschrijft, lijkt het vrij makkelijk eigenlijk te zijn gegaan. Maar was dat altijd makkelijk om ook uiteindelijk die knoop door te hakken en dit gaan doen?
Ja, het ligt wel dicht bij mijn hart, dat sowieso. Makkelijk, dat is het verkeerde woord. ik geloof wel altijd, zeg maar, ik moet gewoon lopen. En God die sluit deuren en die opent deuren voor mij en daar mag ik naartoe. En dat maakt mijn leven ook wel redelijk licht vaak, omdat ik daarin lekker op God mag vertrouwen. Dus ja, daarin zit dan wel weer iets makkelijks.
Oké. En de gemeente gaat er natuurlijk deze week ook op uit. Velen uit de gemeente zullen ook naar buiten treden. Of hoe dan ook, waar je ook bent. Je bent natuurlijk altijd een vertegenwoordiger van Jezus. Mm-hmm. Wat zou jij specifiek als je naar kijkt, kerk in de wijk, wat zou je dan willen meegeven aan, aan je gemeenteleden, aan je broers en zussen?
Nou ja, een van de grote punten, als we dan over de wijk Vinkhuizen hebben en wat ik daarin ben gedaan. De eerste keer dat ik daarvoor gevraagd werd, had ik zoiets van, dat ga ik niet doen. Dat heb ik gisteren ook in mijn preek gedeeld. Want ik wil op een heel ander niveau in sportministerie denken. Dat was mijn gedachte. Ik wil niet elke woensdagmiddag met kinderen staan sporten. Kinderen, dat ligt me helemaal niet zo heel na aan het hart of zo. En in de kerk heb ik ook nooit kinderwerk gedaan. Eigenlijk had ik nee gezegd. Maar ja, het moest er. Een klein beetje moest ik in ieder geval één keertje mee. Wat ik daarin heb geleerd en wat ik eigenlijk nog steeds leer. Wellicht was het je bijbeltekst, Jan, die je net liet zien. Dat wij stoorvogels kunnen soms best rechtlijnig zijn. En wat wij vinden, dat willen we en dat doen we. Dat idee een beetje. En daar had ik ook last van. Ik ga dat niet doen. Maar God had een ander plan. En soms is dat inderdaad dienen. En niet leiden en aansturen. Wat ik daar nu ook echt in merk, is dat ik geloof dat als je God leert kennen, dan ga je jezelf ook tegenkomen, want in Gods heiligheid stellen wij niet meer zoveel voor. En wat je dus bij veel christenen ziet, is dat we altijd met onszelf bezig zijn. En dat snap ik ook, en ik geloof dat daar ook iets goeds in zit. Maar tegelijkertijd heeft God een hele duidelijke opdracht aan ons gegeven, en dat is dat wij de wereld in moeten gaan en dat we mensen over Jezus mogen vertellen en dat God dan bij ons is. Alleen heel vaak doen we dat niet. En dan ben ik even kwijt. gaan we juist niet de wereld in, maar gaan we met onszelf bezig. En wat ik heb geleerd, is doordat ik gewoon elke keer maar weer ga, ongeacht hoe ik mij voel, is dat God met mijn problemen bezig gaat. En dat Hij dat gaat herstellen in mij. En dat Hij daarin met mij bezig is. En dat ik voor Hem mag gaan. En dat is wel een waarheid die cool is om mee te geven, denk ik.
Ja. Mooi. Nou goed. Nou bedankt. Yes. En heel veel zegen natuurlijk. De komende week. Check.
Weet je, Paul die zegt dan van, ja, ik het liefst zou ik iemand anders erop uitsturen, maar ik moest zelf gaan. Daar heb ik vrucht van gezien. Om zelf die stap te zetten, die roep die je in je hebt, om dat niet door iemand anders te laten doen, maar zelf. En dat is niet vreemd. Dat is niet vreemd voor ons, maar dat is ook niet bijbels vreemd. Ik heb een hele grote profeet die hetzelfde had. En ik neem jullie mee in Jeremia, de roeping van Jeremia. Jeremia 1, vers 4. En er staat, God, de Heer, die richtte zich tot Jeremia, die richtte zich tot mij. En die zegt, voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Dat is de reactie van Jeremia. Zeg ik, nee Heer mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer die geeft dus een reactie, die antwoord. Zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend. En zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer die strekte zijn hand uit en die raakte zijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Mooi, Jeremia, zijn roeping. God die zegt, ik kende je al voordat ik je vormde. Dat betekent heel simpel, God zegt tegen Jeremia, jij bent gewild. Ik heb jou op het oog en ik heb jou laten ontstaan, de schepper. En als tweede zegt hij, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Dus oftewel God zegt, ik heb je gewild en ik heb een plan voor jouw leven. En dan is de reactie van Jeremia, nee Heer, ik ben te jong. Waarschijnlijk is ergens of iets nog 120 jaar geweest. En ik kan niet spreken. En dat is een mooie God die hem heeft gewild en die een plan had voor zijn leven. Die zegt van, zeg dat niet. Zeg niet. Zeg niet, ik kan niet spreken. En zeg niet, ik ben te jong. Oftewel, je bent wel jong, maar spreek het niet uit. Want als jij het gaat uitspreken, ga je het zelf horen, ga je erin geloven. Dus spreek het niet uit. Want, zegt God, ik ga je alles opdragen wat je moet zeggen. Dus God zegt, ik ga het door jou heen doen. Ik ga het door je heen doen. En zeg, wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan, ik zal je redden. Dus je krijgt geen gemakkelijk leven. Jeremia heeft geen eenvoudig leven gehad. Maar God zegt, elke keer als je in de penerie zit, ik red je. Op mijn manier. Is dat niet mooi dat God dat tegen Jeremia zegt? Die zegt, weet je, ik heb je gewild. En ik heb een plan met je leven. En Jeremia zegt, nee Heer, ik ben te jong. En ik kan niet spreken. En God zegt, nee, zeg dat gewoon niet. Stoppen, moet je niet uitspreken. Dat is niet zo, want ik ga het door je heen doen. Je hoeft niet bang te zijn, en als je in de problemen zit, ik ga je helpen, want ik ben God. Dat is toch prachtig, hè? Dat is God. En ik kijk naar het verhaal van Paul. Heb je andere gedachten? God zegt, nee, heb ik al ingelegd. En ga nu maar, ik ga het door jou heen doen. En Jeremia zei van, ik ben te jong en ik kan niet spreken, we hebben allemaal onze redenen. Ik kan zeggen, nou, nee Heer, ik heb in gedachten dat ik andere mensen stuur. Dat is veilig. Of Heer, ik heb niet de talenten. Of Heer, ik ben te jong. Of Heer, ik heb geen tijd. Of Heer, kijk naar mijn familie. Of Heer, weet je, ik kan allerlei redenen bedenken. Dat is niet zo moeilijk. Ik heb ze ook. En Heer, ik ben moe. Ik heb geen zin meer. En God zegt steeds, nee. Ik heb jou gevormd. Je bent gewild. En ik heb een plan met je leven. En ik ga het dwars door jou heen doen. En daar wil ik je vanmorgen mee bemoedigen. Dus als je hier zit, wat je ook doet en wat God ook voor jou in gedachten heeft. Want die roeping is heel persoonlijk. God heeft jou gewild, zoals je hier zit. God heeft jou gewild. God heeft jou gewild. Het feit is, zoals jij bent, zoals jij er nu uitziet, God heeft jou gewild. Is dat niet prachtig? De schepper van de hemel en de aarde heeft jou gewild. En heeft een plan met jouw leven. En misschien zeg je, ja, ik twijfel. Ik durf niet los te laten, ik durf geen stap te zetten. Maar God zegt, nee, ik heb jou gewild. Weet je, dan mag je dus gewoon tegen jezelf zeggen, Heer, u hebt mij gewild. Heer, u hebt mij gewild. Zullen we dat gewoon eens met elkaar doen? Heer, u hebt mij gewild. Ja, nog een keer. Heer, u hebt mij gewild. Heer, u hebt mij gewild. En Heer, u hebt een plan voor mijn leven. Ja. Weet je, het is goed om dat te zeggen, want wat je spreekt, en dat hoor je, en dan ga je naar leven. En daarmee verbreken we de leugens, dat je bij jezelf denkt van, wie ben ik eigenlijk? En kan ik dit wel? En moet ik dit wel doen? Maar God heeft jou gewild. God heeft een plan met jouw leven. Ondanks alle nee's, ondanks alle twijfels. Want God die gaat het door jou heen doen. Die eenheid, die eensgezindheid, God gaat het door je heen doen. God zegt altijd, ik heb jou het eerst lief gehad, zegt hij in de Johannesbrief. Ik ben er. En die liefde die mogen wij teruggeven in aanbidding en uitdelen aan elkaar. God die wil het door jou heen doen. En God twijfel je aan jezelf, God twijfelt niet aan jou. En het enige wat je hoeft te doen, is beschikbaar zijn. Ik vond dat gisteren prachtig. De zendelingen hebben allemaal geïnterviewd. En toen vroegen, wat maakt roeping? Waarom ga je? En toen zei Martin zei van, nee, het is niet of je geschikt bent. Of je bereid bent te gaan, maakt God jou geschikt. Als je bereid bent te gaan, maakt God jou geschikt. En dat vind ik mooi, Martin, dat raakte me. En ik dacht, dat is ook zo. Ben je bereid om te gaan? En ik vind het geweldig. Jullie hebben net even gestaan. En ook Jonathan en Alain, jullie gaan naar Cambodja. En Peter die terug is. Die 4 jaar lang met Kelly. En het pionieren is in Thailand een land 0,3% christenen. En alleen maar boeddhisten. Ik ben er geweest. Het is een land wat Jezus nodig heeft. En wat mensen nodig heeft die zeggen, hier, ik ben bereid. En God die maakt geschikt. En de omstandigheden, die vallen niet altijd mee. En ik denk dat regelmatig dat je deze tekst kunt gebruiken, Peter. Van de Heer heeft mij gered uit moeilijkheden. Je moet een vreemde taal leren. En ik ben er geweest. Weet je, je doucht 3 keer per dag en daartussendoor ben je nat. Van zweet, zo warm. En daar werk je in. En een cultuur die totaal niks met God nog heeft. En toch zie je dat er worden zaadjes geplant en de eerste mensen komen tot geloof. En God doet zijn werk wel. Dus God heeft jou gewild zoals jij hier bent vanmorgen. God heeft jou gewild. En alle andere leugens die gooien we er gewoon uit. Dat zijn leugens. God heeft jou gewild. En God heeft een plan met je leven. Loop je er nog niet helemaal in? Geef niks. Deed Jeremia ook niet. Geen schuld. Zeg je, Heer, ik heb niet de indruk dat ik al in uw plan loop. Maar wilt u het mij duidelijk maken? En wilt u mijn tekortkoming, mijn ongeloof en ik denk dat ik het niet kan. Wilt u dat tegemoetkomen? Weet je, niet uit jezelf. Heer, wilt u het mij geven? En God gaat het door jou heen doen. En God gaat vrucht geven. En soms dan denk je van, jongens, ik ren de straat op en er gebeurt wat nou. Weet je, duurzaam. Doorgaan. Weet je, gewoon het christenleven leven. Mooi, hè? En vooral al die verschillen waar ik gewoon van geniet nu tijdens dit project. Denk je, weet je, we zijn erop gericht om te leren, om er voor kinderen te zijn, om te sporten. En dan zie ik de mensen, ik pak de catering. Jan en Mia, die sturen de catering aan. Ben ik ontzettend blij. God heeft dat in hun hart gelegd om op die manier te mogen dienen met hun team. Als je niet te eten hebt, kun je niet uitgaan. Dus ook dat is dienen in Gods Koninkrijk. En gisteren, de Bentor Emmet, weet je, wij willen dienen. We hadden de technici, Roland en Bert. En die zeggen, wij willen een weekend dealen, want dit is dat wat God ons gegeven. Hier genieten wij van en hiermee doen wij onze bijdrage. Weet je, het is niet het een of het ander. Niet het gevoel van, als ik maar de straat op ren, weet je, laten we dat niet doen. Dan krijg je een schuldgevoel van. Weet je, maar ik hoop maar één ding, dat je nu mag proeven. God heeft mij gewild. En specifiek jou in gedachten. Dus dat, er is niemand die kan doen wat jij kunt. We zeggen vaak in de samenleving, ja, maar je bent overbodig. Je bent misbaar. In Gods Koninkrijk ben jij niet misbaar. Sorry, je bent gewoon niet misbaar. Als je lid bent van deze gemeente of niet, of wat dan ook. In Gods Koninkrijk ben je niet misbaar. Je bent wel vervangbaar. Als ik nu naar huis ga, dan gaat het wel door. Maar je bent niet misbaar. Want